Gemeente, zonder de Heere kunnen we helemaal niets. Geloof je dat echt? En merkt u dat ook? Het is de Heere Jezus zelf die het ons leert, dat we zonder Hem niets kunnen doen. Met Gods hulp staan we erbij stil en onze tekst vindt u in Johannes 15, het vijfde vers. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Boven de preek heb ik geschreven, zonder Christus kunnen we niets. We letten in de eerste plaats op één wijnstok. En we letten in de tweede plaats op twee soorten ranken. Zonder Christus kunnen we niets. Eén wijnstok, twee soorten ranken. Gemeente, een wijnboer in Israël is er maar wat druk mee. Hij loopt tussen de rijen door. En hij staat stil bij iedere wijnstok om die vervolgens nauwkeurig te inspecteren. Dat betekent die takken wegbreken, die niet productief zijn, de zogenaamde dode ranken. Bovendien, ik heb wel eens gelezen, dat kost hem niet zoveel moeite, want die takken zitten doorgaans ook niet zo stevig verbonden aan de wijnstok. Ze laten nogal gemakkelijk los. Maar er is meer te doen dan alleen doodhout weg te breken. Hij heeft namelijk ook een scherp mes bij zich. En dat gebruikt hij om die ranken te snoeien die dus wel vruchtbaar zijn. Allerlei wilde loten worden verwijderd en zodoende zal de rank uiteindelijk meer vrucht dragen. Want snoeien doet groeien. En ik heb ook wel eens gelezen dat wat een wijnstok ouder is, dat er dan meer weggesnoeid moet worden. Misschien zit daar ook wel een les in. Wat een wijnstok ouder wordt, wat er meer weggesnoeid moet worden. Dat is het werk van de wijngaardenier, de landman genoemd in Johannes 15. En wellicht is er nog meer te doen, de grond rond de wijnstok wat schoffelen, losmaken. En zware ranken die dreigen te breken ondersteunen met gevorkte stokken. En zo doet hij zijn werk. En dat is ook het beeld dat de Heere Jezus gebruikt vanmorgen. Hij zegt, ik ben de wijnstok. Nou, de Heere Jezus heeft zich vaker genoemd. Bijvoorbeeld, ik ben het brood des levens. Of ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Maar hier noemt hij zich de wijnstok. Waarom? Waarom vergelijkt Christus zich met een wijnstok? Ja, de Heer Jezus heeft zelfs gezegd, en dat lees je dan in vers 1, ik ben de ware wijnstok. Waarom dan ook nog eens de ware wijnstok? Nou gemeente, u moet weten, in de Bijbel wordt Israël vaker vergeleken met een wijnstok. Dit beeld komen we bijvoorbeeld tegen bij de profeet Jesaja, bij Jeremia, bij Ezekiel en ook bij de profeet Hosea. Vandaar ook dat de wijnstok een nationaal symbool van Israël geworden is, naast de menorah en de Davidster. Vinden we dus de wijnstok als nationaal symbool. De tempel van Salomo, we weten daarvan dat er ook grote wijnranken afgebeeld waren boven de deuren van de tempel. En gemeente, in Psalm 80, we hebben ervan gezongen, wordt inderdaad ook Israël genoemd een wijnstok. Door God zelf overgebracht uit Egypte en door God zelf geplant in het land van de belofte, Kanaan. Maar als wij dan op die wijnstok Israël letten, dat is daar uiteindelijk van terechtgekomen. Want als het gaat om de vruchtbaarheid van de wijnstok Israël, wat viel dat steeds weer tegen? En dat ondanks de goede zorgen van de hemelse landman. De Heere moet zeggen in Jesaja 5, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem gedaan heb? Waarom heb ik dan verwacht dat ze goede druiven zou voortbrengen en zie, zij heeft stinkende druiven voortgebracht? Als de Heere de wijnstok Israël inspecteert, dan moet hij zeggen dat het een volk is, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet. Ja, dan heeft de Heere op enig moment gezegd door middel van de profeet Ozea, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zo was de situatie van Israël als wijnstok. Nooit zullen ze vruchtbaar kunnen zijn voor God in eigen kracht. Maar de Heere heeft ook nog iets anders gezegd door middel van de profeet Ozea. Ozea 14 vers 8. Daar lees je namelijk, uw vrucht is uit mij gevonden. Dat is een geheim van het evangelie. Uw vrucht is uit mij gevonden. Want let erop, de Heer Jezus zegt, ik ben. En als u daar goed naar luistert, dan klinkt er ook die oude God, die heerlijke Godsnaam in door. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Ik ben de ware wijnstok. Gemeente, als u daarnaar luistert, dan hoort u daar ook iets van een tegenstelling in. Inderdaad. Jezus zegt toch, ik ben de ware wijnstok. Dus er is ook nog een andere wijnstok, inderdaad, Israël. En als het dan gaat om de vervangingstheologie. Gemeente, dat is een onbijbelse leer. Met verschrikkelijke gevolgen. Want Israël is en blijft het volk van Gods belofte, Gods oogappel. Maar in die zin kun je wel van vervanging spreken. En dat moeten we ook niet nalaten. Namelijk dat Jezus, de Zoon van God, de Zoon van Maria, Jood in de ware zin van het woord, dat hij de wijnstok is, de ware wijnstok, in plaats van Israël. Want gemeente, hoe kan ik ooit geestelijk vruchtbaar worden voor God? Daar gaat het immers over. Dat kan alleen als we de ware wijnstok Christus ingelijfd zijn door een waarachtig geloof. Alleen dan zullen we vruchtbaar zijn voor God. Alleen dan zullen er vruchten van geloof en bekering in ons leven gevonden worden. Het is dan ook een grote dwaling om zo Israël-mind te zijn. Door te denken dat natuurlijke afstamming van Abraham ook wel zalig zou kunnen maken. De twee wegen leer. Gemeente, zo niet. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij wel uit stenen Abraham kinderen kan verwekken. En er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Dat geldt Jood en Griek, gemeente. Dus waar komt het op aan? In mijn leven. En in uw en in jouw leven. Het komt erop aan dat je in de ware wijnstok Christus bent. Daar komt het op aan. Mag dat je enige troost zijn. In leven en sterven. Dat je niet meer van jezelf bent. Maar van Christus die je gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Want die in Christus is, die is een nieuw schepsel. En dat heeft zowel een Griek als ook een Jood nodig. En daarom, wie is Christus voor u? Ik ga vanmorgen niet aan u vragen, wat is het avondmaal voor u? Laat het geen obsessie zijn. De grote vraag is, wat dunkt u van de Christus? Heeft hij je hart? Heeft hij zijn koninkrijk in je leven opgericht? Daar gaat het om. Want je moet in Christus zijn. door hem apart gezet, onder zijn heerschappij gekomen, in Christus zijn. Het doopsformulier zegt in Christus geheiligd. En daarom moeten ze gedoopt wezen. Want hij is de ware wijnstok. En buiten die ware wijnstok is er geen leven. Maar ik ben nog niet klaar. Als ik dit allemaal gezegd heb. Want inderdaad, er is maar één wijnstok. En je kunt maar op één manier zalig worden. Er is maar één weg tot het leven. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één wijnstok. Maar de Heer Jezus zegt er tegelijk bij. En gij zijt de ranken. Dat is mijn tweede gedachte. En dan komt het. Wie zijn dan die ranken? Gemeente, dat zijn wij. En dan kijk ik heel de gemeente rond. Dat zijn wij, dat ben ik, dat bent u, dat ben jij. Niemand uitgezonderd. Wij zijn de ranken. Wij en onze kinderen. En de ranken, dat zijn dan die kronkelige, knoestige stakjes waar de druiventrossen aan groeien. Als het goed is. Als het goed is. Jullie zijn de ranken, zegt de Heer Jezus. Verbonden aan de wijnstok. Mooi toch? Maar let op, gemeente, want nu komt het schokkende. Wat is dan het schokkende? Nou, gemeente, blijkbaar zijn er twee soorten ranken. Er zijn namelijk ranken die wel vrucht dragen. En er zijn ranken die geen vrucht dragen. Hier is sprake van een onderscheid dat heel bewust gemaakt wordt in deze gelijkenis. Hier moeten we opletten. Hier gaat het om. Vandaag de dag, zo was het toen, zo is het nu, hebben we in de christelijke gemeente te maken met twee soorten ranken. Er zijn namelijk levende ranken. En er zijn dode ranken. En een dode rank draagt geen vrucht. Toch wel iets om over na te denken. Onderweg naar de rechterstoel. Het gaat op een eeuwigheid aan. Stel je voor dat je een dode rank bent. En dat je een dode rank ook blijft. Maar zeg je, wanneer ben ik dan een dode rank? Nou, dat is heel duidelijk. Een dode rank draagt geen vrucht. Een dode rank ben je als je wel in de christelijke gemeente geboren bent en door je ouders ten doop gehouden. Als je wel christelijk onderwijs hebt genoten en je hebt catechese gevolgd en je eigen kinderen ten doop gehouden, belijdenis gedaan, misschien ook wel avondmaal gevierd. En toch heb je nooit werkelijk gebogen voor de Almachtige. Je weet niets van schuldbesef. Je weet niets van de vergevende liefde van God in Jezus Christus. Je hebt niet geleerd om een misdaad aan jezelf te hebben. En je voor God te verootmoedigen. Om je zonde en vervloeking te bedenken. Dat is vreemde taal voor je. Maar je hebt ook nooit die gewisse belofte in Christus Jezus. Dat mij al mijn zonden vergeven zijn aan je hart gedrukt. En er was nooit een hartelijk verlangen om niet naar sommige, maar naar al de geboden van God te leven. Ja, dan ben je wel een kind van het verbond. En toch verloren. Dan ben je wel in het net van het evangelie terechtgekomen. Matthäus 13. Maar in dat net vind je goede en kwade vissen. Gemeente, juist als de Heer Jezus, dat viel mij op, gelijkenissen vertelt, dan spreekt hij zo onderscheidendelijk. Denk erom, er zijn twee soorten ranken, twee soorten vissen. Onkruid en tarwe, het groeit naast elkaar op die ene akker. Vijf wijze en vijf dwaze maagden. Zo zijn er in onze gelijkenis dode en levende ranken. Nou zegt de kanttekening, die dode ranken, dat zijn zij die Christus alleen uiterlijk belijden met hun mond, maar hun hart voor hem gesloten houden. En de ware godsdienst toch een godsdienst van het hart. God heeft lust aan waarheid in het binnenste. Hoe is dat nou bij mij? En bij u en bij jou? Beproef jezelf dan ook. Of gij in het geloof zijt. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is. Tenzij gij enigszins verwerpelijk zijt. Zo leert ons de apostel. Beproef jezelf of er een schadelijke weg is. Psalm 139, en laat het je gebed zijn. Heere, leid mij op de eeuwige weg. Mag er iets zijn in mijn leven van de vrucht van de geest? Dominee, waar bestaat die vrucht dan uit? U kent Galaten 5 toch wel. Maar de vrucht van de geest is liefde, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, matigheid, goedheid, geloof. In Galaten 5 worden ze genoemd. En heeft Jezus niet gezegd, Lucas 3, alle boom dan die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen en verbrand. Gemeente, laten wij onszelf onderzoeken, juist ook in een week van voorbereiding, ga op de knieën. Wees eerlijk voor het aangezicht van God. Spiegel je leven aan het woord van God. Is mijn leven in overeenstemming met dat wat de Heere ons leert in zijn woord? Wandel ik met de Heere? 'S Morgens als ik wakker word, wat is het eerste wat ik doe? 'S Avonds als ik naar bed ga, wat is het laatste wat ik doe? En alles wat ertussen gebeurt. Op mijn werk, op school, onderweg, tussen mijn vrienden. Waar gaat mijn hart naar uit? Dat is een vraag om over na te denken. Laten wij onszelf beproeven, want de waarheid is, er zijn dode en levende ranken, daar zit niets tussen. Zo zwart-wit is de waarheid. Het is het een of het ander. Want gemeente, hoe gaat de wijnboer om met dode en levende ranken? Het verschil in behandeling is levensgroot. Want wat doet de wijngaardenier met ranken die geen vrucht dragen? Die neemt hij weg. Na kortere of langere tijd breken ze af. Worden ze onherroepelijk van de wijnstok losgebroken, verzameld en verbrand. Want dode ranken zijn vruchteloos. En vruchteloos is waardeloos in het koninkrijk van God. Ik heb ze wel zien liggen bij een wijnboer in Frankrijk. Een hoop dood hout. Nergens meer geschikt voor. Je kunt er niets mee met het hout van de wijnstok. Je kunt er nog geen stoelpoot van maken. Het wordt verbrand. Dode ranken deugen niet voor het koninkrijk der hemelen. Denk maar aan Judas. Hij nam het brood uit de handen van Jezus. En hij ging uit om zijn meester te verraden. Een dode rank. Hij brak af voorgoed. Vreselijk. Er zijn meer voorbeelden te geven uit de Bijbel. Een Demas die de tegenwoordige wereld lief kreeg. Een Orpa die toch weer terugging naar Moab. Een Simon de Tovenaar. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel. Dood hout. Dan wordt je lamp geblust in een inktzwarte nacht. De kanttekening zegt, en wat zijn het een ernstige woorden, hij snijdt ze af en hij werpt ze uit zijn gemeenschap. Hij snijdt ze af en hij werpt ze uit zijn gemeenschap. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Stel je toch eens voor, als je gedoopt bent als kind, bij de waarheid opgegroeid, apart gezet, wel in de gemeente, je leek er helemaal bij te horen en je bent toch nog dood. Geestelijk dood. In het evangelie gaat het op enig moment over vele discipelen die Jezus niet meer volgen. Ze waren zo dicht bij hem geweest. Ze hadden onderwijs ontvangen. Maar ze hebben nooit sappen uit de wijnstok gezogen. Het bleven dode ranken, gemeente. Dat is een ernstige werkelijkheid. Blijkbaar waren ze op een of andere manier aan Jezus verbonden. Dat is het schokkende. Wij zijn allemaal ranken. Op een of andere manier aan Christus. Nog verbonden ook. En we praten misschien ook wel godsdienstig. Maar hoe zit het nou van binnen? En hoe is het met onze levenswandel? Zijn we werkelijk tot waarachtige bekering gekomen? Want Jezus heeft toch gezegd, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar die dat doet de wil van mijn hemelse Vader. Matthäus 7, want iedereen moet in Christus geloven. Dat appel gaat uit. De prediking vindt plaats met bevel van bekering en geloof. Iedereen moet in Christus geloven en vandaag nog. Het kan geen uitstel lijden. Vandaag nog. Maar niemand mag geloven dat hij in Christus gelooft als dat geloof hem niet wederbaart. Denk daar eens over na. Iedereen moet in Christus geloven. Maar niemand mag geloven dat hij ook daadwerkelijk gelooft als dat geloof hem niet wederbaart. Want het ware geloof heeft namelijk een vrucht in ons leven. Dan worden we geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Of zegt u dan vanmorgen, dominee, daar ben ik nou zo bang voor. Dat er bij mij geen waarheid is. Dat ik nog steeds een dode rang ben. De schrik slaat me opnieuw om het hart. Nou luister dan goed. In de eerste plaats zeg ik altijd, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Nou, dat psalmvers kennen we allemaal. Dat is het eerste. In de tweede plaats, let nou eens nauwkeurig op die goede ranken. Die wel vruchtbaar zijn. Want die zijn er ook. Goede, vruchtbare ranken. En er is een verschil, er is onderscheid. De een zal 30-voudige vrucht voorbrengen, de ander 60-voudige vrucht. En nog weer een ander 100-voudige vrucht. Er is verschil. Nou, met die ranken, met die vruchtbare ranken, daar wordt iets mee gedaan. Ze worden namelijk gereinigd. We hebben het al gezegd, snoeien doet groeien. En de wijngaardenier gebruikt daar een scherp mes voor. Hoe nuttig is het ook. Maar tegelijk, hoe pijnlijk kan het ook zijn. Vruchtdragende ranken worden immers ontdaan van te veel blad. Want druiven hebben zon nodig. Dan moeten er niet te veel bladeren aan de wijnstok zitten. Maar ook overtollige loten worden weggesneden, zodat ze niet het sap weg zullen zuigen. Dat juist bestemd moet zijn voor die ranken die wel vrucht dragen. Nou gemeente, zo ook in het leven van Gods kinderen. Want het goud van het geloof wordt namelijk beproefd. Reken daar maar op. Zonder strijd is er geen overwinning. Pijnlijke lessen moeten we soms leren. Misschien weet u daarvan. Het kan er zo diep insnijden. Het kan zoveel pijn doen. Als de Heere met ons een weg gaat, niet fijn voor het vlees. Maar toch, hij kastijdt ons tot ons nut, zegt de schrift, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Dan moet Abraham op pad met Isaac om hem te offeren. Op een van de bergen die God hem zal wijzen. Dan wordt Isaac blind. Om maar iets te noemen. En Jacob, hij moet 17 jaar denken dat Jozef dood is. Gemeente, misschien zegt u, het gaat in mijn leven ook niet goed. En ik roep naar de hemel. En ik voel me vaak zo alleen in mijn strijd. Hoe kan dat nou? Waar is God die gij verwacht? Dat zijn de vragen die me dag en nacht bestormen. Nog een meter. Misschien gaat het niet goed op je werk. Misschien gaat het niet goed thuis. Misschien gaat het niet goed met uw gezondheid. Christus liefhebben, dat betekent ook het lam leren volgen. achter de Heere aankomen. Genoeg aan hem hebben. Dat betekent ook omwille van zijn naam smaadheid lijden. Dat kan ook. Dat kan zelfs op Urk. Dat je veracht wordt. Omdat je eenvoudig wil vertellen wie de Heere voor je is. Omdat het miskend wordt. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Een discipel is niet meer dan zijn meester en een dienstknecht niet meer dan zijn heer. Gemeente, zaken worden misschien wel weggenomen uit uw leven waar u vroeger mee pronkte. Het was zo mooi en kijk nou eens. En toch de Heere gaat met u die weg. U begrijpt het niet. Want Gods weg is door de zee. En zijn voetstappen worden niet gekend, gemeente. We moeten sterven namelijk aan onszelf. Aan ons eigen inzicht. Aan het vlees en alles wat vlees is. Om Christus over te houden. Om echt te leren. Wat moeten we leren? Zonder mij kunt gij niets doen. Want we staan zo graag op eigen benen. We regelen het zo graag zelf. We houden zelf zo graag de touwtjes in handen. Gemeente, de ranken worden gereinigd. De kanttekening zegt, dat is hij zuivert hen, namelijk door zijn woord en geest en ook door kruis en lijden. Dus dat reinigingsproces vindt in de eerste plaats, door woord en geest. Want dat woord van God is namelijk een tweesnijdend scherp zwaard. Maar de Heere gebruikt ook omstandigheden, zoals vervolging en ziekte. En gemeente, de Heere laat dat niet toe om te plagen, maar om ons des te meer aan hem te verbinden. Dan kan God je zwak maken, zodat je gaat leren met Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat je niet gaat vertrouwen op je sterke benen, of op de sterkte van het paard. Maar dat je vertrouwen mag zijn op de Heere alleen die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan schrijft Paulus in Romeinen 8. Hij van weten dat degene die God lief hebben, alle dingen moeten meewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Heb je misschien een blok aan je been? En kun je niet meer wat je vroeger allemaal wel kon? Hebben vrienden je misschien in de steek gelaten? Kijk je naar je huwelijk en dan schieten de tranen in je ogen. Maar heb je nou de Heere overgehouden? Daarover gaat het. Ik heb al mensen gesproken die zeiden, de Heere ging met mij de woestijn in. Maar daar heeft hij tot mijn ziel gesproken. En me vertroost. Kijk, je kunt wel zeggen, door Christus vermag ik alles die mij kracht geeft. Maar dat betekent dus ook van eigen krachten afzien. Het niet meer van jezelf verwachten. Want gemeente, als wij zeggen dat we sterk in de Heere zijn, dat het zo moet zijn, dat betekent ook dat we eigen zwakheid moeten leren kennen. De landman reinigt deze goede ranken, opdat ze meer vrucht dragen. Trouwens, nog één ding. Weet u wat ik ook zo wonderlijk vind? En ik kon dat gewoon niet laten liggen. Die ranken die gereinigd moeten worden, die zijn ook al rein. Dat is ook een geheim. Je leest dat immers in vers 3. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En toch moeten ze gereinigd worden. Ja, je moet rein zijn om gereinigd te worden. Je moet heilig zijn om geheiligd te worden. Dat is een geheim. Want wat Gods kind heeft, dat hebben ze in de eerste plaats door het geloof in Christus. Paulus schrijft aan de Colossenzen, gij zijt in hem volmaakt, dat hebben ze door het geloof. En dan hebben ze alles. Daar ontbreekt niets aan. Dan is Hij ons geworden, wijsheid van God, rechtvaardigmaking, heiligmaking. Ja, een volkomen verlossing. En het geloof zegt daar amen op. De kanttekening zegt dan ook zo mooi. Namelijk waar gij mij met een waar geloof hebt aangenomen. Daar worden we rein verklaard. Weet je iets van dat geheim? Dan kom je in jezelf alles tekort. Maar als je ogen dan mogen zijn op de Heere Jezus, dan brengt Hij alles mee. En in Hem zijn er geen tekorten. In Hem is de kerk volmaakt. Maar het moet ook handen en voeten krijgen. In een weg van sterven. Minder worden in onszelf. Opdat Hij de hoogste plaats zal krijgen. Opdat er ook vruchten van dat nieuwe leven zichtbaar zullen worden. Want gemeente, het ware geloof kan niet onvruchtbaar blijven. Dat is onmogelijk. Waar wedergeboorte heeft plaatsgevonden, daar wordt ook iets gezien van dat nieuwe leven. En die vruchten, die maken we niet. Die hangen we er niet aan de wijnstok met een ijzerdraadje. We solderen ze er niet aan. Nee, het is vruchten dragen. Want gemeente, de rechtvaardiging is een geschenk. Maar onthoud het, de heiliging is ook een geschenk. Dat betekent niet op je tenen lopen. Wat dan wel? De Heere wil dat ze meer vrucht dragen. Hoe gebeurt dat dan? Nee, gemeente, ik heb geen lijstje meegenomen. Dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je dat. Nee, de Heere kwam ook niet met een lijstje. Want u vraagt zich misschien wel af, kost dat dan veel inspanning? Nou, als je er iets van kent, dan zeg je nee. Het gaat vanzelf. Of het gaat helemaal niet. Maar wat moet ik dan? Helemaal niets. Helemaal niets, dominee? Nee. Weet je wat je moet? Luister goed wat Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ik lees het in onze tekst. En zo gemakkelijk is het dus. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Er is niks wettisch aan, hè? Nee, het evangelie is niet wettisch. Dit is nou evangelisch in de ware zin van het woord. Wat een heerlijke tekst. Moet je het daar ook van hebben. Wie in mij blijft, dat is intiem. De Heer Jezus zegt op, let op, hij zegt niet wie dicht bij mij blijft. Nee, de Heer Jezus zegt, wie in mij blijft. Zoals een vis in het water. In zijn element is. Zo moet het ook zijn. Voor een christen. Om in Christus te blijven. Het moet je element zijn. U weet wel wat er gebeurt met een vis op het droge. Die gaat dood. Gaat het ook van u? Als je hem niet meer op het oog hebt. Als je hem moet missen, ga je dan ook dood? Dat is een vraag om je op te onderzoeken. Als je zijn gemeenschap moet missen. Als je het niet meer met heel je hart kunt zingen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in. Als je dat moet missen, ga je dan ook dood? Zijn die momenten dat het roept van binnen, Heere, ik roep tot u de ganse dag, ik kan u niet missen. Uw gemeenschap, uw liefde, die in mij blijft. Ik weet nog goed in mijn eigen leven, dat de Heere voor het eerst sprak, dat er zoveel zekerheid in meekwam. En dat ik alles in Christus mocht vinden. Maar daarna, toen viel ik mezelf zo tegen en ik begreep daar totaal niets van. Ik begreep daar echt niets van. Hoe kan dat nou? Viel zo tegen. En ik was bezig met mijn bekering. Iedere dag. Totdat ik in de kerk kwam en ik hoorde een preek over Colossenzen 2 vers 6. Gelijk gij die dit aan Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Nou gemeente, daar zat het. Daar zat het op vast. Ik was met van alles bezig. Met mijn bekering en weet ik niet wat. Maar ik was hem uit het oog verloren. Blijf in mij. opdat gij veel vrucht draagt. Gemeente, er staat letterlijk zoiets als in hem wonen. In hem. Want wat is dat dan? In Christus blijven. Nou, Johannes 8. Wie in mijn woord blijft, die is waarlijk mijn discipel. Dat is in zijn woord blijven. Leef je uit het woord, is het je eten en drinken geworden. En de Heere Jezus zichzelf, in mijn liefde blijven, dat is in mij blijven. In zijn woord blijven, in zijn liefde blijven, en dat betekent weer in zijn geboden blijven. Dat vloeit daaruit voort, gemeente. Nou, iets om je op te onderzoeken. Leven wij echt uit Christus? Uit die bron? Uit die fontein, gemeente? Blijf in Christus, dat is cruciaal. Want dan zul je veel vrucht dragen. En de andere kant van de medaille is dus, zonder mij kunt gij niets doen. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Eigenlijk zegt mijn tekst twee keer hetzelfde. Als je er goed over nadenkt. Als Jezus zegt, blijf in mij opdat gij veel vrucht draagt. Dan is de andere kant automatisch, zonder mij kunt gij niets doen. Dat sluit elkaar niet uit. Dat hoort bij elkaar als kop en munt. Twee kanten van dezelfde zaak. Let op, er staat niet zonder mij kunt gij iets doen. Dat zeggen we als we vroom willen zijn. Maar er staat zonder mij kunt gij niets doen. Oude in het Grieks. Er staat eigenlijk twee keer niet. Zonder mij kunt gij niets doen. Om maar een streep onder te zetten. Zonder mij kunt gij helemaal niets doen. Helemaal niets. Wat moet ik nou, dominee? Je moet aan de voeten van de Heer Jezus zijn. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Zodat het gaat leven. Hem al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand woont vatten. En dan kom je aan zijn tafel. Het is een privilege. Het is zijn tafel. Het is niet de tafel van Nero. Maar het is de tafel van hem die zondaren zo lief had dat hij voor hen stierf, genade bij God door zijn zoonbloed verwierf. Daar betoont God zich, zegt Calvijn, als een goed huisvader. Die goed voor zijn kinderen zorgt. Zonder mij kunt gij niets doen. Calvijn zegt het zo mooi. Hij zegt, de Heer Jezus zegt als het ware, blijf in mij, want ik ben bereid om in u te blijven. Ik vond dat zo mooi. Blijf in mij, want ik ben bereid om in u te blijven. Gemeente, vergeet het nooit. En het zal altijd de teneur van mijn preken zijn. Zonder Christus wordt het niets. Dan is het dweilen met de kraan open. Je hebt hem nodig. Je hebt hem nodig, alleen aan hem verbonden. Dan zal je leven vruchtbaar zijn voor het koninkrijk der hemelen. Want dat zijn de beste christenen. Die zonder de Heer Jezus niets kunnen doen. Hun werk niet, hun kinderen niet opvoeden, maar ook niet bidden. En niet Bijbel lezen. En ook niet aan het avondmaal. Zonder mij kunt gij niets doen. Vorige week zei een stervende vrouw tegen me. Dominee, hij heeft gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. En zonder hem hoef ik ook niets te doen. Dat is mooi. Dan mag je alles uit handen geven. En dan is zalig worden genade. Van begin tot eind. Zonder hem is alles lood en loodzwaar. Maar als het in hem mag zijn, gemeente, Dan komt er water onder het schip. En dan gaat het. Dan mag je weten. Hij staat voor mijn zaak in. Hij is de ware wijnstok. Gemeente. Eén wijnstok. Maar twee soorten ranken. Ben je een levende rank? Mag je je leven sappen uit Christus zuigen? Dan wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. Dan mag je weten, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Nee, David was niet in de war. Ellende genoeg meegemaakt. En toch zegt hij, mij zal niets ontbreken. Hij leidt mij in grazige weiden, aan zeer stille wateren, aan zijn tafel. Daar maakt hij mijn hoofd vet met olie en mijn beker overvloeiende. Zou je die koning dan niet willen dienen? En dan moet ik daar gaan door het dal van de schaduw en van de dood? Zie, gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zie dan op de volleinder van het geloof. En laat het ons gebed zijn. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Amen.